Goedemorgen allemaal. Toen ik gevraagd was door Natanja, toen moest ik wel even slikken om te kijken van, wil ik dat nou echt? Toen dacht ik van, ja, ik ga er gewoon voor. En toen zijn we ervoor gegaan, alleen toen ben ik gaandeweg deze week best wel wat obstakels tegengekomen. Want ik dacht, oké, gaat het nog wel? Maar er kwamen gewoon heel veel twijfels naar boven. Er kwamen gewoon heel veel twijfels van, hey, ben ik wel goed genoeg? Sta ik wel ver genoeg in mijn geloof? En dat soort dingen. Maar ik kwam eigenlijk achter van, het maakt niet uit. Als de geest door mij heen mag werken en ik ben er klaar voor, dan mag ik gewoon het woord delen. En ja, daarom vond ik het eventueel misschien nog een beetje lastig om hier te staan. Maar we gaan er gewoon het beste van maken. Ik ga het hebben eigenlijk over een best wel serieus onderwerp, wat veel mensen denk ik wel best wel vaak vergeten. Best wel duidelijk, we slaan de Bijbel eigenlijk open in Maleachi 1 vers 6. En als we even naar de context gaan kijken van Maleachi. Nou, Maleachi is eigenlijk rond 450 tot 430 voor Christus. En dat is eigenlijk na het Babylonische ballingschap. En het volk had dus weer de tempel, is teruggegaan naar het land. Het is de tempel herbouwd. De tempeldiensten waren weer in gang. Alleen het geestelijke leven was er niet. Het geestelijke leven was eigenlijk ver te zoeken, was er eigenlijk helemaal totaal niet. Als we even gaan lezen. Maleachi 1, vers 6. Een zoon eert zijn vader en een slaaf zijn heer. Als ik dan een vader ben, waar is de eerbied voor mij? En als ik een heer ben, waar is de vrees voor mij? Zegt de Heere van de legermacht tegen u, priesters die mijn naam verachten. Maar u zegt, waardoor verachten wij uw naam? Nou, ik wil eigenlijk focussen op het stukje, hij is onze vader, maar hij is ook onze heer. En dat zijn twee wat afzonderlijke dingen die best wel mooi met elkaar overlopen. Veel mensen denken best wel snel van, hey, God is onze liefelijke vader. En hij is alleen de vader, hij is lief, hij vergeeft me wel. Als ik een zonde maak, dan kom ik weer terug bij de vader en ik ben vergeven. Ik vraag vergeving. Tuurlijk is dat zo. Als je vanuit diep in je hart het verlangt, hey, ik wil vergeving hebben, dan ga je dat ook krijgen. Omdat de Heer jou graag wil vergeven. Maar dat is ook een halve waarheid. Hij is niet alleen die liefelijke vader. Hij is ook onze Heer. En de Heer moet je gaan zien met eerbied en ontzag. En dat is wel waar ik de laatste tijd mee bezig ben geweest. En waar ik ook ben achtergekomen dat het soms nog best wel lastig kan zijn. Dat ja, als je blij bent, dan ben je blij. En dan gebeurt alles zo makkelijk. Hij is lief, alles. Alleen als het moeilijk wordt. Ja, wat doe je dan? Ben je dan ineens boos op God? Of hoe ga je daarmee om? Ja, ik heb hier opgeschreven, geven we God alle erkenning die hij moet krijgen? Of zetten we hem vaak zelfs onder ons? Ik heb dat best wel vaak, dat ik snel gewoon denk van, oh, ik bid wel even snel, ik doe wel even dit snel. Maar daarmee komen we niet aan hoe groot God is. Als je God gaat aanbidden, als je God gaat eren in gebed, in zang of wat dan ook, dan moet je hem toch boven jezelf zetten. Dan ga je hem toch niet onder jezelf zetten door te zeggen van, hey, Heer, wilt u dit, Heer, wilt u dit? Amen, klaar. Ik zet het even aan de kant. En dan ga ik gewoon weer door met mijn eigen leventje. En dan soms af en toe even bidden. Maar dat is niet de bedoeling. Als we gaan bidden, als we gaan zingen, als we gaan hem gaan eren, dan moeten we hem boven ons zetten, want hij is Heer. Hij is niet alleen de liefelijke vader, maar hij is ook onze Heer die we respectvol moeten behandelen. Als we eventjes door gaan kijken over het stukje Heer zijn. Vaak gaan we die ook, ik heb dat persoonlijk wel, dat ik dat best wel snel losjes ga gebruiken. Ik zeg best wel heel snel, Heer dit, Heer dat. Zonder echt te bedenken van, hé, wat betekent de naam Heer nou echt? En dat doe je in gebed, in zang, maar ook gewoon in andere dingen. En ik denk wel dat we zijn naam bewuster mogen gaan gebruiken. Dat als we zijn naam aanroepen, in wat dan ook, ja, dat we gewoon Gods gezag en erkenning mogen zien en laten zien. En dat is denk ik wel echt een mooi stukje om mee te nemen. Als we even op het stukje gaan inzoomen in Efeze 6 van... Als ik een Heer ben, waar is de vrees voor mij? In het stukje van vrees des Heren. Best wel snel, als iemand blij is, heb ik persoonlijk ook, is het best wel makkelijk om te zeggen van, Heer, u bent goed. Heer, dit is makkelijk. Het gaat gewoon goed. Ik wil knielen voor u. Dat gaat best wel simpel, best wel snel. Maar doe je dat ook op de moeilijke momenten? Ga je ook wel op de knieën als je het gewoon even lastig zit, als je een rotdag hebt? En dat mag zeker. Juist, ga juist op de knieën als je hulp nodig hebt. Vraag hem om hulp. Want juist, hoe mooi is het dat wij als kleine mini-mensen eigenlijk zo'n grote, liefelijke God naast ons hebben die ons wil helpen. Die ons wil helpen als God zijnde. En dan is natuurlijk ook wat de vraag, geef je God ook het respect die hij verdient? Want we zeggen best wel vaak, ik zal nooit buigen voor een andere God. Hij is de enige. Ik heb nooit afgoden. Dat ga je best wel snel zeggen als je je goed voelt. Maar buig je ook wel überhaupt voor hem? Buig je wel voor hem? Ga je op de knieën? Laat jezelf vernederen om hem boven te zetten. En daar heb ik nog wel een leuk verhaaltje over. Ik ging laatst hardlopen. Toen ging ik even een stukje. Ik moest nog ongeveer een kilometer. Ik zat gewoon, mijn hoofd zat helemaal vol dingen. En het was gewoon allemaal even een beetje veel. Ik had een paar rotdagen een beetje achter elkaar. En ik dacht van, ja, wat nu? Ik weet niet wat ik moet doen. Heer, help me. En ik snap het gewoon even niet. Dus ik ging hardlopen. De weg terug. Ik zat net onder het viaduct van onze weg. En ik liep net de weg op. En ik dacht gewoon bij mezelf in één keer, wat houdt me op dit moment tegen om op de grond te zakken? Natuurlijk wel smoel, maar om de grond te zakken, om mijn knie te zakken en gewoon God de eer geven. Omdat hij zoveel groter was dan ik. En dat is hij nog steeds. En ja, ik besefte me dat. En wat houdt me daarbij tegen? En toen bedacht ik me, ik liep een beetje door en ik stond gewoon even stil. En toen dacht ik van, ja, wat houdt me tegen, wat houdt me tegen? En toen ging ik weer nadenken. En dat moet je nooit doen. Want dan ga je weer dingen krijgen van, hey, wat nou als er ineens mensen komen? Die zullen wat raar vinden. En uiteindelijk heb ik het ook niet gedaan. Ik heb niet op mijn knieën daar gezeten. En toen dacht ik ook wel van, ja, maar wat voor christen ben ik nou? Omdat ik dan wel zeg allemaal dit, dat, zo, zo. Ik ga op mijn knieën, ik wil op mijn knieën gaan, maar ik doe het niet. En die avond mocht ik naar Ramon toe. En Ramon die heeft ons geholpen met de preek voorbereiden. En toen deelde ik dat ook. Dus toen zei ik ook van, ik wil eigenlijk op mijn knieën gaan, maar ja, ik deed het gewoon niet, gewoon door schaamte. En toen zei hij gewoon heel simpel van, maar dan doe je dat toch gewoon lekker vanavond. En dat is niet dat je gewoon het allemaal makkelijk kan uitstellen, maar dat was voor mij best wel fijn. Dat als het misschien eventjes niet lukt om God te aanbidden, dat je wel tijd gaat vrijmaken op een later moment dat het wel gaat lukken. En dat je het dan daarna wel doet. En toen ben ik ook op mijn knieën gegaan en ik heb dat beleden. En voor mij vond ik het zo fijn dat ik dat gewoon zo'n makkelijk, simpel zinnetje, maar dat je even die tijd vrijmaakt voor hem, is zo belangrijk. Is zo belangrijk om jezelf te vernederen, om hem groot te maken, omdat hij zoveel groter dan jou is. En ja, ik had ook opgeschreven, hij is degene natuurlijk die jou en mij gemaakt heeft. En hij is ook natuurlijk degene die jou op de dag van het oordeel binnenlaat. Of zegt, hey, ik heb je nooit gekend. En geef God ook die respect die jij verdient. En deel dit ook graag uit. Maar hoe geven we nou respect aan hem? Hoe geven we respect aan de Heer? Het begint eigenlijk in Spreuken 9 vers 10. Als we die even openen. Spreuken 9 vers 10. Het beginsel van wijsheid is de vrezen des Heren. Hier komt eigenlijk weer het stukje vrezen des Heren terug. En hierin staat eigenlijk het begin van, letterlijk, alle wijsheid is de vrezen des Heren. Dus ik ben daar dieper op ingegaan. En wat is nou die vrezen des Heren? Je hebt eigenlijk verschillende vrezen des Heren. Je hebt een ongelovige vrezen des Heren voor de wereldse vrezen des Heren en ook de christelijke vrezen des Heren. De wereldse vrezen des Heren is eigenlijk meer uit angst. Angst voor oordeel, angst voor een relatie. Ze hebben geen relatie meer. Angst voor ons, angst voor, niet voor ons, sorry. De vrezen des Heren voor ons als gelovigen is juist zo mooi. We hebben ontzag en liefde voor hem, voor de Vader, voor de Heer. En ik had hier laatst ook een uitspraak over gelezen, ontdekt. En dat vond ik eigenlijk best wel heel erg mooi. En hier, daarin staat, God vrezen is vrees hebben over de dingen die God zal doen als jij ongehoorzaam bent. En dat was voor mij wel echt een eye-opener dat ik dacht van, wow, zo diep gaat het nou. Als jij natuurlijk ongehoorzaam bent, uiteindelijk is natuurlijk de dood het einde. Maar als je dat voor ogen gaat houden, hey, dat heeft voor ogen, dat heb ik voor ogen, dan ga je ook sneller die vrezen des Heren krijgen. Maar heb dus diepe eerbied voor hem en ga ook op je knieën. Laat jezelf verlagen, omdat hij zoveel groter is. En hij is, tuurlijk is hij de liefelijke Vader die naar ons toe komt, die ons een knuffel wil geven. Maar hij is ook onze Heer. Hij is ook degene die ons gemaakt heeft, waar we voor op de knieën mogen vallen. Omdat we zeggen, letterlijk, we buigen voor geen andere God. Maar buig ook voor hem. Hoe ga je dit ook doen? Heel mooi deel. Ramon heeft me dit een beetje voorgegeven. Hij heeft me geholpen. En hier staat eigenlijk, ga leven uit verwachting. Leven uit verwachting is zo mooi. En daar kom ik zo op. Maar stel jezelf voor dat als je 100% weet dat Jezus morgen terugkomt, zou je dan op dit moment anders gaan leven? Of zou je precies hetzelfde blijven? Ik ga het nog een keer zeggen. Stel je voor, je weet Jezus komt morgen terug. Zou je anders gaan leven? Of zou je precies hetzelfde blijven? Want als je anders zou gaan leven, dan denk ik dat persoonlijk wel iets moet gaan veranderen. Wil je alleen maar op het laatste moment, als je 100% weet, Jezus komt morgen terug, ik ga mijn eigen hachje redden, ik ga alleen maar dan pas alle goede dingen doen? Of wil je heel je leven leven zoals God het bedoeld heeft? En wil je heel je leven toewijden aan God? En leven in die vrezen des Heren? Dus met respect, dus door respect en de vrezen des Heren, helpt het dus om voor jezelf in verwachting te gaan leven. Omdat je dan elke dag opnieuw Jezus kan verwachten voor jezelf en er eigenlijk alles aan doet om je leven in orde te krijgen. En als we eventjes de Bijbel weer openslaan naar 2 Timotheus 4 vers 8. Ik ga hem voorlezen uit de basisbijbel. Daar vond ik hem heel mooi in staan. Voortaan ligt de kroon voor mij klaar. De kroon van het eeuwige leven. De Heer, de rechtvaardige rechter, zal mij die kroon geven op de dag dat hij komt. En niet alleen mij, maar ook iedereen die verlangt naar zijn komst. En ik denk dat dit heel mooi aansluit om in die verwachting te gaan leven. Als je gaat verwachten, als je verlangt naar Jezus, dat hij terugkomt. Als je gaat verwachten dat hij terugkomt, dan mag je die kroon van eeuwig leven mag je gaan opzetten. En die krijg je ook van de gerechtvaardige rechter. Want als je niet uit verwachting gaat leven, ga je eigenlijk een beetje verslappen in geloof. Ga je onverschilligheid krijgen, gebrek aan interesse, bezorgdheid en dat soort dingen. En als we even gaan kijken naar Matteüs 24 vers 44 tot 51, staat het ook erg mooi beschreven eigenlijk, heel erg. Wees ook u daarom bereid, want op een uur waarop u niet zou denken, zal de Zoon des Mensen komen. Wie is dan de trouwe en verstandige dienaar die zijn heer over het personeel aangesteld heeft om hun voedsel op de juiste tijd te geven? Zalig die dienaar die door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zou worden. Voorwaar, ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen. Maar als die slechte dienaar in zijn hart zou zeggen, mijn heer blijft nog lang weg, en zou beginnen zijn mededienaren te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards, dan zal de heer van deze dienaar komen op een dag waarop hij niet verwacht, op een uur dat hij het niet weet. En hij zou hem in stukken houden en hem doen delen in het lot van de huichelaars. Daar zal gejammer zijn en tanden geknars. En dat is ook wel zo'n mooi stukje over welke kant kies je. Ben je een trouwe dienaar die denkt, hey, hij komt spoedig terug, ik ga er naartoe leven, ik ga er toe werken. Of denk je van, oh, hij komt toch niet meer terug. Hij komt toch lang nog niet terug. Dus ik kan maar gewoon lekker leven zoals ik het wil. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ook krijg je sneller een doelloos geloof als je gaat leven eigenlijk zonder verwachting. Je ziet het christenleven sneller als een gewoonte. Je gaat misschien naar de kerk, je gaat bidden misschien, maar je hebt er geen gevoel bij. Je hebt geen echte relatie persoonlijk met de Heer. En je gelooft ook niet als een missie. En wat is natuurlijk onze missie? Nou, onze missie staat ook in Matthäus. Wat staat hier nou? 25, 6. Deze. 28. Ja. 28. En dan staat er in de laatste paar versen. Ga heen. Ga dan heen. Onderwijs alle volken. Hen doop het in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leer het alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En ik zie... En zie, ik ben met u alle dagen tot het voleinde van de aarde, van de wereld. Amen. En ja, hierin komt eigenlijk ook weer terug. Dit is onze missie. Wij hebben een missie gegeven van onze Heer. En gaan we die navolgen of gaan we denken van, oh, ik laat het even terzijde. Ik ga soms eventjes weer terugstappen. Maar daarna ga ik weer naar mijn oude leven. Want je kan geen twee levens hebben. Je kan niet half zeggen, hey, ik ga half voor God, half voor de wereld. Dat is geen optie. Of je gaat vol voor God, of je bent voor de wereld. En ik denk dat we Gods liefde vanuit deze kerk mogen uitdelen naar anderen. En dat we ook dat stukje vrees des Heren mogen pakken. Dat stukje vrees des Heren, dat we die ook mogen benoemen. Want vaak wordt die niet benoemd. Vaak is het alleen maar, hey, hij is lief, hij vergeeft je zonde. Maar we mogen hem ook dienen. We mogen op de knieën gaan voor hem. Omdat hij zoveel groter is dan ons. En dat is eigenlijk het stukje wat ik wou delen vanochtend.
Goedemorgen allemaal. Voordat ik ga beginnen, wilde ik even vertellen dat mijn zus Laura gaat helemaal goed met haar. Ze is vorige week geopereerd aan een blinde darmontsteking. Maar ze kon dus gelijk geopereerd worden, waardoor ze nu aan het herstellen is. En het gaat hartstikke goed, dus heel erg bedankt voor jullie gebeden en steun. Dus dat wilde ik eerst even laten weten. Toen ik werd gevraagd om dit te gaan doen, ging ik ook uiteraard even nadenken van, oké, heer, waar wilt u dat ik over ga spreken? En ik was eerst een beetje aan het afwachten waar Levi het over zou gaan doen, omdat ik had meerdere ideeën in mijn hoofd. En toen hij zei van dat hij het gaat doen over dat God onze Vader, maar ook onze Heer is, ging ik nadenken over het woord en het begrip gedenken. En ik ging daar dus meer onderzoek naar doen en zo gaande de weg dat ik bezig was, kwam er meer lijn in. En vind ik het ook heel cool eigenlijk dat het best wel aansluit op wat Levi zegt. Wel, van tevoren wist ik alleen maar dat hij dat zou gaan doen, maar verder wist ik niet zoveel. Dus ik heb er helemaal zin in. Goed, gedenken betekent letterlijk iets weer in herinnering brengen en erbij stilstaan. Maar gedenken heeft ook een toekomstperspectief, dus je kijkt erop terug. Maar het heeft ook een betekenis voor nu en zelfs nog de toekomst. Gedenken in het Hebreeuws is zagar en dat is een bijbels gedenken. En een bijbels gedenken is niet alleen passief Dus gewoon stilzitten en alleen maar denken aan. Maar het is ook een actieve betrokkenheid. Het vergt iets actief wat vanuit onze kant komt. Nou, zo zegt God in Exodus 20 vers 24. Overal waar ik mijn naam zal doen gedenken, zal ik tot u komen en u zegenen. En zijn naam gedenken betekent dus ook hem eerbiedig vrezen. Dus vrezen des Heer. Wat Levi heel mooi heeft uitgelegd. Zijn naam actief gedenken houdt ook in zijn naam kennen, liefhebben en eren. Dus dat is die actieve betrokkenheid die het van ons vraagt om hem echt fysiek te eren. Nou, aan het begin van de Bijbel waren herdenkingen en 7 feesten ingesteld door God zelf. Nou, met een feest kijk je er uiteraard ook op terug. Je verjaardag vier je ieder jaar weer. Kerst vieren wij ieder jaar. Maar God zelf had aan het begin van de Bijbel zelf 7 feesten ingesteld voor de Israëlieten. Dat hadden ze dus niet zelf gedaan. Zo kan je lezen in Deuteronomium 7 vers 18. Gedenkt wat de Heere deed. En Israël werd dus verteld Gods leiding te gedenken. Maar ook voor ons geldt het gedenken van Gods wonderen op de dag vandaag nog. Nou, God stelde deze feesten in omdat hij dus niet wilde dat wij vergaten. En hij wilde aan ons ook de diepte van het feest laten zien. En niet alleen aan de Israëlieten, maar ook aan ons. Omdat het ook voor nu belangrijk is en zelfs nog voor de toekomst. Maar waarom zijn deze 7 feesten dan zo belangrijk voor ons? Nou, om dat te kunnen begrijpen, wil ik eerst de feesten even langsgaan. Kort, want ze zijn ontzettend diep. Maar als ik dat ga doen, dan ben ik morgen nog niet klaar. Dus alle feesten zijn te vinden in Leviticus 23, als je dat ook zelf terug wil lezen. Nou, God stelde als eerste feest het Pesach in. En het Pesach gaf God aan de Israëlieten nadat hij hen bevrijdde uit Egypte. En het symboliseerde dus de genade van God om het volk te redden uit de slavernij van Egypte. Het was genade, het was omdat hij dat wilde. Nou, dit kunnen we spiegelen voor ons, dat op het moment dat wij Jezus leren kennen, dat hij ons bevrijdt van de macht van de zonde tot een kind van hem. En omdat wij een kind van hem zijn, vraagt hij ons ook om vanuit liefde voor hem te gehoorzamen. Nou, 3 kenmerken van het Pesach in de Bijbel die laten zien hoe de Israëlieten zich dus op dat nieuwe leven moesten voorbereiden. Nou, ten eerste moesten ze een offer brengen in de vorm van een smetteloos lam. En dit is dus uiteraard het beeld van Jezus voor ons. Ten tweede moesten mensen voorbereid zijn omdat ze met haast uit Egypte moesten vertrekken. En waarom dat is, daar vertel ik later nog iets meer over, bij een ander feest. En tot slot moesten de mensen het bloed van het geofferde dier op de posten van hun deur smeren. En dit teken zou dus Gods volk beschermen van de dood die langs zou komen. En voor ons betekent dit dus dat de eeuwige dood ook aan ons voorbij zou gaan. Het zal langs ons komen, maar de reden waarom het niks meer tot ons doet is omdat het bloed van Jezus op, zo gezegd, eigenlijk de posten van ons hart zijn gesmeerd. Nou, op het Pesach later stierf Jezus en vervulde dus daarmee dit feest. Oké, hierna hebben we het feest van het ongedezende brood. Na het Pesach vierden de Israëlieten dus het feest van het ongedezende brood. Zo. En dit feest herinnerde de Israëlieten eraan dat ze dus met haast uit Egypte moesten vertrekken. Dus er was letterlijk geen tijd om het brood te laten rijzen. Ze moesten alles achterlaten en gelijk Egypte uit. En de bevrijding uit Egypte is een actie van God. En ons antwoord is de heiliging en het blijvend wegdoen van het zuurdecem. Dat betekent dat de actie van God was om ons van de macht dus van de zonde te bevrijden. Maar ons antwoord daarop is om continu heilig te blijven. En dat betekent blijvend wegdoen van het zuurdecem. Dus het blijvend wegdoen van je zonde. Als het goed is, vertel ik dat ook later, maar ik zie dat net hier niet staan. Oh ja, want zuurdecem staat voor zonde. En Jezus was dus het ongezuurde brood. En betekent dus dat hij geen zonde had. En God vraagt dat nu ook van ons. Dat op het moment dat wij gered zijn, dat wij dus blijvend onze zonde uit ons leven blijven doen. Want we zijn niet perfect, dus ze komen soms weer terug. Maar het is aan ons om te zeggen, nee, ik wil dit niet. En het weg te doen. Tijdens het feest van het ongedezende brood was Jezus 3 dagen in de dood. Oké, daarna volgt het eerstelingenfeest. En het eerstelingenfeest houdt in dat de eerstelingen van de eerste oogst, die werden aangeboden aan God in de tempel. En hiermee tonen dus het volk zijn vertrouwen aan God dat hij ook voor de rest van de oogst zou zorgen. En door dus de eerstelingen van de eerste oogst te heiligen, werd dus ook de rest van de oogst geheiligd. Nou, dit verwijst naar de opstanding van Jezus. En hij was dus de eersteling die opstond uit de dood. En wij zijn dus degene die na hem volgen. Waardoor op het moment dat, omdat Jezus geheiligd is en wij dus na hem volgen, worden wij ook geheiligd. En Jezus stond dus later op het eerstelingenfeest. Nou, en daarna volgt het wekenfeest. Tijdens het wekenfeest vieren de Israëlieten het ontvangen van de 10 geboden. En de 10 geboden laten Gods hart zien en hoe hij van ons vraagt te leven. Omdat hij een relatie met ons wil. En dat kan alleen als wij leven zoals hij het voor ons bedoeld heeft. Dus het is eigenlijk gewoon een soort handleiding. En de Heilige Geest die werd ook uitgestort op hetzelfde moment als het wekenfeest. En dat betekent dus dat de wet, wat dat nu betekent voor ons, is dat de wet van God nu geschreven staat in ons hart. En door de Heilige Geest kunnen we dus ook daadwerkelijk die wet uitleven. Want anders kan ik heel leuk mijn best doen, maar dat gaat me nooit lukken. Maar Jezus die gaf ons de Heilige Geest om het daadwerkelijk te kunnen lukken van wat hij van ons vraagt ook uit te leven. Nou, deze 4 feesten die zijn dus al vervuld door Jezus. Zoals ik al verteld heb, wat hij dus op al die feesten heeft gedaan. Maar de laatste 3 feesten die nog moeten komen, die moeten nog vervuld worden. Dus die gelden misschien nog wel ook extra voor ons. Wat ik al heb verteld, deze 4 feesten die gelden ook voor ons. Maar de aankomende 3 feesten al helemaal eigenlijk. Dus als eerste is dat het bazuinenfeest. Op deze dag wordt de shofar, dat is zo'n lange toeter, die wordt geblazen om het volk tot bezinning te roepen. Dus dat betekent dat mensen in de volgende 10 dagen eigenlijk moesten gaan nadenken over hun zonde. Van oké, dit en dit heb ik fout gedaan. Om vervolgens weer heilig en rein tegenover God te kunnen staan. De komst van Jezus, die zal ook worden aangekondigd met het blazen van de shofar. En dat symboliseert dus de terugkomst van Jezus wanneer hij zijn bruid op komt halen. Nou, vroeger werd de bazuin of de shofar dus ook geblazen wanneer het nieuwe maan was. En dat kon je niet voorspellen. Dus eigenlijk niemand wist precies wanneer dat zou zijn. En dat geldt dus ook voor wanneer Jezus terugkomt. Hij zegt zelf, wat Levi zei, niemand weet de dag nog het uur. En daarom moet je altijd klaar zijn voor zijn komst. Want je weet niet, het kan net zo goed dat hij morgen opeens terugkomt. Nou, hierna volgt de grote verzoendag. En op deze dag gaat de hoge priester het allerheiligste gedeelte van de tempel binnen. Dat was de ark van het verbond. En dat was dus waar de aanwezigheid van God is. De hoge priester sprenkelde bloed van een offerdier op en voor de verzoeningsplaat die op de ark ligt. En het was dus een teken van verzoening tussen God en zijn volk. Dus daardoor stonden de zonden niet meer tussen hem en zijn volk in. En op de grote verzoendag kwam de hoge priester uiteindelijk ook weer naar buiten om te laten zien, de verzoening is voltooid, het is volbracht. En onze hoge priester is Jezus en die zit dus op dit moment in de hemelse tempel aan de rechterhand van God. Die is aan het pleiten voor ons en die is dus continu eigenlijk zijn bloed wat gevloeid voor ons heeft aan hem, aan God aan het aanbieden. Dat telkens wanneer wij weer een zonde begaan, dan zegt hij weer, dit is mijn bloed. Wat voor jou heeft gevloeid. Dat is waarom we soms nog zondigen, maar waardoor we dus die vergeving weer kunnen ontvangen. En hij hoeft niet elke keer weer aan het kruis te gaan, want dat heeft hij al gedaan, maar hij zit nog wel continu zijn bloed aan de Vader te laten zien en is voor ons aan het pleiten. Wat eigenlijk super cool is. Maar Jezus zal dus ook op een dag weer terugkomen als teken van de volbrenging van de verzoening. En dat is dus wanneer hij terugkomt. En tot slot is er het Loofhuttenfeest. En dit feest die werd gevierd nadat de laatste oogst binnen is. En het verwijst dus naar de tijd in de woestijn dat de Israëlieten in hutten en tenten leefden. Maar het verwijst vooral naar Gods bescherming en genade in die tijd aan de Israëlieten. En voor ons laat het voor de toekomst zien dat Jezus als koning op aarde zal regeren en alles onder zijn zichtbare heerschappij zal vallen tijdens het duizendjarig rijk. En dit is het zevende feest. En dus wordt het duizendjarig rijk gezien als een sabbatperiode van 1000 jaar. Dus zo komt eigenlijk alles samen en heeft God alles al voorspeld. Heeft hij een perfecte tijdlijn, plan, wat echt buiten mijn capaciteit gaat. En al deze feesten die waren dus gegeven door God aan de Israëlieten. Maar deze feesten die staan niet voor niets nu nog steeds in de Bijbel. Het geldt dus ook voor ons en het heeft ook een betekenis voor ons. En voor de generaties na ons en wat komen gaat, totdat hij dus komt. Het geeft een veel diepere betekenis aan wat Jezus voor ons heeft gedaan en wat hij nog gaat doen, maar ook wat het van ons vraagt. Door het avondmaal te vieren, herdenken wij als christenen dat Jezus stierf voor ons behoud. Van Jezus is verlosser, hij heeft mij verlost. En dat is ook zo. Maar wij binden eigenlijk al deze feesten samen en dat is niet waar het in eerste instantie om draaide. De voornaamste reden dat Jezus stierf en dat hij al deze feesten heeft vervuld en dat hij het allemaal heeft gedaan, is om de relatie met de Vader te kunnen herstellen. Zodat wij met hem een relatie mogen hebben zoals hij het bedoeld heeft en daardoor dus alle eer kan krijgen. Want wat Levi zei, hij is Heer en hij verdient de eer. En dat is alleen maar als wij leven zoals hij het voor ons bedoeld heeft. En door de Heilige Geest is dat ook mogelijk. En nee, het is niet makkelijk, maar het is wel mogelijk. En van ons vraagt het heiliging en reinheid. En Jezus heeft ons geheiligd, maar het vraagt van ons om heilig te zijn. En rein te zijn tegenover God. Want God is onze maker. En hij schiep ons met een doel. En dat is om te leven in die relatie met hem waarin wij hem alle eer geven. Door zijn liefde te beantwoorden. En te doen wat hij van ons vraagt. Dus ja, deze feesten gelden ook voor ons. En misschien vieren we het dus niet op dezelfde manier zoals de Israëlieten het doen of deden. Maar de diepere betekenis geldt dus net zo goed voor ons. En het moet ons aan het denken zetten over wat Jezus heeft gedaan. En hij de volledige vervulling is van al deze feesten. Waarvan sommige dus nog vervuld moeten worden. En deze feesten, wat ik al aan het begin zei, hebben een nog veel diepere betekenis als je erop ingaat dan ontploft je hersenen, want het is niet normaal. Dus als je dat wil, daarin wil verdiepen, zeker doen. Ik kan het echt aanraden, want het is super vet. Want het laat zien dat God zo gedetailleerd is en zo een perfect plan heeft. En alles in zijn tijd al heeft voorspeld. Ja, het is gewoon bizar. En Jezus gaat zijn volk ophalen en hij komt terug. En wij moeten klaarstaan. En dat betekent dagelijks je kruis opnemen en je onderwerpen aan hem. Nou, we begonnen. Ik begon mijn preek met het thema gedenken. En door te gedenken word je geroepen om te beseffen wat er nu van je wordt gevraagd en wat er nog komen gaat. Want uiteindelijk is de allerbelangrijkste vraag: waar leef jij voor en waar leef je naartoe?